10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoeveel luisteraars zijn we nu verloren de afgelopen 10 seconden?
Alle 10.
Ja. Lift off.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 28 mei. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven van het huis zijn ook Erwin.
Yo.
En Tony.
Hey.
En een heugelijk moment, want weer ouderwets vanaf de redactie op het Mediapark in Hilversum hebben we Marijn.
Ja, ja.
Woensdagavond zaten we er allemaal klaar voor, de lancering van de SpaceX Falcon 9 raket met erop de Crew Dragon capsule. In die capsule zaten de astronauten Bob Behnken en Doug Hurley die voor een verblijf van enkele weken tot maanden naar ruimtestation ISS zouden worden geschoten. Maar op het laatste moment ging het helaas niet door, de kans op bliksem was te groot en dat maakte het te gevaarlijk om op te stijgen. Zaterdag is er weer een kans, dan moet de raket rond 9:50 s'avonds Nederlandse tijd opstijgen. Het is wel jammer, want dan is het in Nederland nog niet donker genoeg om de raket te zien overvliegen. Woensdag had dat wel gekund. Erwin, wat is er zo bijzonder aan deze lancering?
Ja, nou, twee dingen. Hè. Ten eerste is het voor het eerst in 9 jaar dat er weer astronauten vanaf Amerikaans grondgebied worden gelanceerd. Hè, de Verenigde Staten stopten daarmee nadat het Space Shuttle-programma werd afgeschaft. Maar en misschien nog wel bijzonderder, het is voor het eerst dat daarvoor geen raket van de NASA of een andere overheid wordt gebruikt, maar eentje van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De afgelopen jaren was iedereen aangewezen op de Soyuz-raketten van de Russen.
Marijn, jij sprak met onze eigen Nederlandse astronaut André Kuipers. Hij ging twee keer naar ISS met zo'n Russische Soyuz-raket. Ja. Laten we even luisteren naar wat volgens Kuipers de verschillen en overeenkomsten tussen die Soyuz-raket zijn en een raket van SpaceX.
De lancering blijft gewoon een krachtig proces om van die zwaartekracht die te overwinnen, om in een baan te komen. Dus wat dat betreft is het nog steeds een raket, de Falcon 9, die gevuld is met kerosine en zuurstof, net als de Soyuz. Op die manier is het nog steeds hetzelfde. Je wordt nog steeds in je stoel gedrukt. Dat blijft hetzelfde, alleen het is natuurlijk heel erg gemoderniseerd. Die Soyuz is natuurlijk uit de jaren 60. Eerder nog. De Soyuz-raket was de R-7, gebaseerd op de R-7. Het was een raket om atoombom op Amerika te gooien. Dus zo oud is dat ding. Het doet het ook nog steeds. Maar deze is natuurlijk veel moderner. Heel krachtig, hè, deze raketten. Ja. Ze hebben beter... een beter launch abort system. Dat ziet er prachtig uit met die de super Dragos die dan aan de zijkant zitten. Niet zo'n toren bovenop. Hopelijk nooit nodig. Maar die kun je ook gebruiken in de toekomst om te gaan landen. Je kan ze zelf gebruiken om als de raket niet helemaal optimaal werkt, toch nog een extra setje te krijgen.
Ja, een modernere en veel veelzijdigere raket dus. Hoe zit dat precies, Marijn?
Nou ja, het is de raket die de Crew Dragon omhoog stuwt, zeg maar, richting de ruimte. Dat is de Falcon 9, die wordt al best wel vaak gebruikt en al best wel lang ook al. Hè, om allerlei vracht naar ISS te brengen. En nu hebben ze daar van die Dragon, hebben ze een Dragon 2 gemaakt. En daarvan bestaat dan ook een versie, die heet dan de Crew Dragon. Dus dat is dan de Dragon waar mensen in kunnen, bemanning. En oorspronkelijk was het bedoeld voor 7 man, maar het zijn er nu 4 man geworden, zodat er meer vracht mee kan. En wat je vooral heel erg ziet, is dat al die knopjes, die analoge schakelaars die omgezet moesten worden, zeg maar, tijdens vluchten en gecontroleerd moesten worden door astronauten, dat het eigenlijk is vervangen door drie hele grote touchpanels. Dat zag je gisteren ook als je hebt gekeken naar die lancering die er nooit zou komen. Het is allemaal heel erg strak getrokken. En wat ook wel heel vet is, is dat die Crew Dragon herbruikbaar is. Wellicht niet voor bemanning herbruikbaar, want hij komt met een enorme kracht terug naar aarde. Hè. Hij gaat 27.000 km per uur. Met die snelheid komt hij op de aarde af. Gaat door de atmosfeer. Dan wordt hij natuurlijk ontzettend heet. Dat hitteschild beschadigt misschien een beetje. Moet opgeknapt worden. En dan durven ze eigenlijk zijn Crew Dragon niet meer bemanning naar ISS te sturen. Maar hij kan nog wel hergebruikt worden voor vrachtvluchten naar ISS. Want als vracht ontploft, ja, dat is dan wat minder erg dan als er mensenlevens uiteindelijk verloren gaan in zo'n reis naar het internationale ruimtestation.
En het is ook even wennen dat het niet meer de overheid is, maar een bedrijf dat raketten maakt waarmee astronauten worden gelanceerd. Tony?
Ja, dat is toch het is de droom van Elon Musk die uitkomt, hè? Die uit moet komen. En zoals altijd bij Elon Musk, zou je zeggen, is dit ook weer veel show. Zo kennen we hem natuurlijk. Ook bij Tesla is dat het geval. Bij de demonstraties en de presentaties. En dat is bij SpaceX, een ruimtebedrijf, natuurlijk eigenlijk niet anders. We weten allemaal nog 2 jaar geleden de testvlucht van de Falcon Heavy raket. Toen werd Elon Musk's eigen Tesla Roadster de ruimte ingelanceerd. Ja, die zweeft nu voor altijd in een baan rond de zon. En dat is één ding, maar dat ging wel gepaard met een livestream van 4 uur. Want natuurlijk had hij ook camera's erop gemonteerd en een mooie mannequin achter het stuur gezet. Hè, Starman. Ja, een iconische livestream. Maar dat geeft wel aan dat Elon Musk het natuurlijk anders aanpakt dan allerlei andere partijen in de ruimtevaart. En met name is het meer spektakel.
Ja, en over het show-element had André Kuipers ook nog wat te zeggen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje kinderachtig af en toe.
Oh ja.
het lanceren van een Tesla. Commercieel reclame. En het is, ik vind het een beetje minachting van het serieuze werk wat ze doen. Dingen moeten functioneel zijn. En hoe het eruit ziet. Ik snap wel dat het leuk is. Maar het belangrijkste is dat het vooral functioneel is. Mensen in de wetenschap en techniek zijn niet bezig met mode en hoe het eruit ziet. Maar aan de andere kant, ik ben ook een science fiction fan. Ik vind het prachtig, al die space decors. Dus het heeft wel zijn charme. Alleen, het is dan de niet echte wereld. En dat vind ik raar, dat je de filmwereld gebruikt om de werkelijkheid te gebruiken, in plaats van omgekeerd.
Ja.
Ik vind eigenlijk dat de film het moet de realiteit weergeven. En nu krijg je de situatie dat de realiteit de film gaat nabootsen. Dat je ruimtepakken krijgt die ontworpen zijn voor een film, als het ware. Dat vind ik een rare ontwikkeling. Dat krijg je natuurlijk als er commerciële bedrijven zoals SpaceX bij betrokken zijn. Wij zijn de eerste Falcon Heavy raket. Ja, daar moest iets gelanceerd worden natuurlijk voor balans. Je hebt gewicht nodig om het te testen. Dan gaan ze een Tesla lanceren. En dan denk ik van, daar had je ook een werkzame satelliet op kunnen zetten. Niet een hele dure, want als het misgaat ben je die kwijt. Voor hem was het een reclame stunt. En dat vind ik dan jammer. Ik vind het een beetje minachting van het serieuze werk wat we met ruimtevaart doen op alle fronten. Oh. Maar het ziet er wel specie uit, dat is zo, ja.
Ja, minachting van het serieuze werk, zegt Kuipers. Van de andere kant vindt hij het niet praktische ontwerp dus wel charmant van SpaceX. Maar is het nou echt een probleem dat er een beetje een show van wordt gemaakt?
Nou, kijk, vanuit het publiek gezien is het toch wel een slimme stunt, denk ik. Ik bedoel, ik snap Kuipers ook wel, maar kijk, ruimtevaart is natuurlijk in essentie echt wel een heel serieus onderwerp. Weet je, het is een hele complexe wetenschap en duizend en één factoren. Ik bedoel, als het misgaat, dan worden er ook dan verliezen we levens of voor miljoenen aan nieuwe satellieten of whatever. Dus ik snap wel dat hij het niet fijn vindt dat daar misschien een beetje, zoals hij het noemt, minachtend over wordt gedaan dan. Ik denk niet dat de opzet is trouwens van Musk en SpaceX. Maar ja, kijk, Musk is inderdaad natuurlijk wel een beetje een showman. Ik bedoel, inmiddels ook. Weet je, of beter gezegd, het is natuurlijk gewoon een soort ras-nerd. Maar wel eentje die de kracht van show begrijpt. Hè, en hoe je iets verkocht krijgt, een idee verkocht krijgt. En ik kan me herinneren in de jaren 60, die space race tussen de Amerikanen en de Russen. Ja, op een gegeven moment sloeg toch het sentiment om. Hè, en dan werd het van, zonde van het geld, waarom gaan we eigenlijk?
Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik bedoel, Toch? De ruimtevaart heeft wel zoveel gebracht. We communiceren dankzij de ruimtevaart. We navigeren dankzij de ruimtevaart. We kunnen de aarde in de gaten houden op manieren die ondenkbaar zijn als we geen ruimtevaart hadden. He, allerlei materialen, technologie die we gebruiken komen uit de ruimtevaart. Het is echt wel heel erg nuttig geweest, al dat geld.
Nee, tuurlijk. Dat, ja. Ja, je hoeft mij niet te overtuigen. Maar het is
nee, dat weet ik. We hebben volgens mij heeft Erwin daar een video over gemaakt.
Ja, we hebben het over de perceptie. En ja, de perceptie kan geholpen zijn met een beetje show. Ik heb ook mijn ogen uit zitten kijken hoor. Maar die stream naar die schermen die ze voor zich hadden. Het leek wel een soort Tesla dashboard extra large.
Supersnelle reactiesnelheid ook hè?
Ja, en ik vraag me wel af, heb je het nog met Kuipers gehad over dat idee dat Tom Cruise mogelijk een film gaat opnemen?
Ja, daar moet hij niks van hebben trouwens. Hij is een goede acteur, die Tom Cruise, maar dat je een Scientology gast daar naartoe stuurt, vond hij belachelijk.
Want ze gaan een film maken echt in de ruimte?
Ja, dat is het idee.
Ja, dat is het idee, ja.
En in die stream ging het daar ook nog even over, met die NASA-man. Die ging er en zei van, ik ga er alles aan doen om dit mogelijk te maken. Maar hoe dan? Nee, weet je wel?
Amerikanen die zijn natuurlijk niet vies van een beetje show, die snappen dat wel.
Ja.
En ja, Musk voorop. Hè. Bedoel, ook even ter illustratie: elektrisch rijden. Hè, dat was voor de komst van Tesla ook niet echt bepaald sexy. Ik weet niet of je die EV1 nog kan herinneren van General Electric of General Motors.
Ja. Of de eerste Prius.
Dat droop het niet bepaald vanaf, zeg maar. Nee.
Oh, ja, maar het is ook goed dat er... Ik denk ook wel dat een show-element is ook goed. Want als je... Want daar hadden ze het ook tijdens de stream weer over. Je wil ook weer mensen enthousiast maken voor de ruimtevaart. Die misschien weer de juiste studies willen gaan doen om uiteindelijk in die ruimtevaartsector terecht te komen. En als het er allemaal gewoon lekker even sexy uitziet, Dan verkoopt dat ook gewoon beter aan de jeugd, zeg maar, aan de toekomst.
Tuurlijk, ja. Ik kreeg ook even de indruk. Zei die nou eigenlijk dat die pakken, die twee astronauten die in die Crew Dragon zitten nu. Ik bedoel, het zijn natuurlijk technisch ook toch gewoon goede astronautenpakken.
Ja, zeker.
Ze zien er wat flitsender uit, maar er is toch verder niks mis mee of zo. Het zijn geen... Het zijn geen surfpakken, toch? Ik bedoel...
Nee, als het een niet ten koste gaat van het ander, waarom niet, zou je zeggen?
Toch? Nee, maar ja. dat zei Musk ook nog tijdens die persconferentie gisteren. Dat, zeg maar, we willen kinderen inspireren dat ze ook op een dag dat pak aan willen hebben. En daarvoor moet je toch echt die technische studie gaan doen enzovoort. Dus dat werd wel benadrukt.
Ja.
Maar ja, dus je moet het ook al vroeg inhameren. En ondertussen moet je er ook nog geld mee verdienen. Dus het moet eigenlijk voor iedereen super aantrekkelijk zijn. En ook een groep die ze willen aanspreken, dat zijn toeristen, ruimtetoeristen. Die mogen vanaf volgend jaar mee met de Crew Dragon voor een verblijf in het ISS. Is dat ruimtetoerisme nieuw, Marijn?
Nog niet helemaal. We hebben het wel heel vaak over natuurlijk. Hè? Richard Branson is er mee bezig, Jeff Bezos, Elon Musk is er dus mee bezig met de Crew Dragon. Maar de Russen, die lopen eigenlijk al voorop. Want ze hebben echt al een paar keer hele rijke toeristen. Vooral ook engineers trouwens, die gewoon uit hobbyisme zeg maar mee wilden. Wel hele rijke engineers trouwens. Die echt gewoon 12 miljoen moesten betalen in de begin. En uiteindelijk zelfs 50 miljoen moesten betalen bij de laatste toerist die ging. Om even een weekje in ISS door te brengen. En dat is dan een manier om de Russische ruimtevaartkast te spekken. Van Roscosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie. Dus er bestaat al wel ruimtetoerisme. Maar wel vaak zijn er tot nu toe echt nerds. En niet mensen die voor de lol, zeg maar, dat doen.
Ja, en die Dragon 2 die is veel meer dan de Soyuz-raket ingericht om toeristen mee te kunnen nemen, toch Tony?
Ja, er is veel meer ruimte. Dat is wel een belangrijk punt. 10 kubieke meter, dat is veel ruimer dan bij de Soyuz. Die heeft maar een ruimte van 3,5 kubieke meter bij terugkeer op aarde. Dus dat werd ook al opgemerkt op social media. Hè? Dus tijdens die livestream zie je ook een lege stoel naast de heren. Ja, dat is zo. Er is best wel veel ruimte in die Crew Dragon. En het ziet er mooi uit. Het ziet er niet zo uit als bij de Russische raket, dat je echt denkt van, ik ga decennia terug. Dit is gewoon, ja, het is maar die ziet er echt heel Spartaans uit, hè?
Ja,
zeker.
Die pakken, die zijn zo stoffig.
Dat is bij SpaceX natuurlijk allemaal ja, eigenlijk heel goed ontworpen. Ze hebben gewoon echt mensen aangenomen, bijvoorbeeld voor die ruimtepak ook. Het is gewoon ontworpen door iemand die zelf ook kostuums voor films maakt. Dus ja, als je als ruimtetoerist daar instapt, dan heb je echt ook fantastische plaatjes voor de thuisfront, zeg maar. Dat is heel belangrijk.
Instagram-waardige capsule.
Ja.
Nou ja, maar goed, laten we wel zijn. Ik ben eigenlijk in jaren niet zo... Ja, misschien inderdaad wat Tony al zei. Die vlucht met Starman en die Tesla-auto die ze de ruimte in schoten. Maar ik kan me niet heugen dat ik eigenlijk zo enthousiast was over een raketlancering dan deze week.
Nee, klopt.
Ja, er gebeurt echt weer wat.
Ik heb zelfs een t-shirt gekocht, omdat ik toen helemaal gek was van die Starman-lancering. Dus ik ben nu ook, ja, je moet het nou altijd wachten na afloop. Je moet niet vooraf zo'n shirt gaan kopen, stel dat het misgaat. Hè, maar dat
nee,
is
ik echt... heb een, zo heb ik een Nike voetbal van het EK 2020. Ja, nou, die is wel uniek.
Ja, die laat je wel de verpakking toch even gaan. Ja, precies.
Nee, maar goed, kijk, ik ben wel echt weer, ja, het is, ik bedoel, ruimtevaart is natuurlijk een soort, een van de, we noemen het natuurlijk vaak ook in gezegde zet, dus het is geen rocket science. Ik bedoel, het is natuurlijk een van de hoogste technologische vormen die je maar kunt bedenken. Weet je, de technologie die hierbij komt kijken is ongekend. En er gebeurt gewoon weer wat. Ik word hier wel echt...
Weten jullie trouwens hoeveel mensen denken jullie in totaal hebben meegewerkt aan deze missie? Dat heeft Elon Musk ook verteld gisteren.
Maar reken je dan zeg maar ook de hele ontwikkeling van Dragon, van de Falcon, ja. Reken je dat allemaal mee?
Denk het wel, ja. Want het waren er volgens hem 100.000.
Weet je.
Ja. Ja.
Maar dat was in de tijd van Apollo ook, hè, de Apollo-missies.
Ja. Ja, het is echt een grotere sector dan je misschien denkt ook gewoon. Voor de economie ook zelfs. Dat is ruimte
ja, tuurlijk.
Een huge ding hoor.
En ook een wereldwijde sector. Ik bedoel, er zijn ook Nederlandse toeleveranciers. Het werkt allemaal samen met elkaar. Overal zitten specialisten. En ze willen natuurlijk voor die ruimtevaart het beste van het beste hebben. Dus ze kopen alleen maar spullen bij de mensen die het ook het beste kunnen maken. Ja. Het is een enorme drive van innovatie natuurlijk. Ik haat dat woord innovatie trouwens, maar dat is
het is het wel.
Voor innovatie, ja. Oh, gadverdag.
Ja, ja.
Hebben we trouwens een beeld van Nederlandse bedrijven die hebben meegewerkt aan de Dragon 2?
Nee, sorry. Ja,
nog
nee.
niet, hè?
Nee.
Nee.
Ja. Nou, houden jullie ons te goed van ons?
Zeker. Nee, maar ik vind het wel, ik vind het gewoon wel tof ook dat het er zo uitziet als het eruit ziet. Ook al is het misschien niet allemaal puur functioneel. Ik vind het wel vet. Hebben jullie ook een favoriete ruimteschip? Ik vond die Vipers in Battlestar Galactica altijd heel tof. Die waren dan nog soort van realistisch. Ze hadden wel vleugeltjes, maar als ze dan moesten draaien, dan moesten ze toch met kleine puffjes lucht. Want eigenlijk heb je niks aan vleugels in de ruimte.
Ja, nou ja, ik heb er heel veel eigenlijk. Maar als ik één favoriete ruimteschip moet kiezen, dan is het denk ik toch de Millennium Falcon. Ook omdat het, ja, het is natuurlijk, het is zo'n beetje een stout ruimteschip. Ze hadden Han Solo en Chewbacca. Het waren natuurlijk eigenlijk een soort van ruimtepiraten en rebellen. Dus het heeft ook iets van een soort piratennestgevoel. Daarnaast ook het ontwerp. Het is natuurlijk nog best wel een relatief groot schip. En er kan ook best wel een hoop cargo mee. Maar een soort die cirkelvormige... de cirkelvorm en dan binnenin dus ook het interieur met die gangen en dan een soort die cockpit die raar uitsteekt. En mooi hè, aan de achterkant die hele brede baan met waar de raketten zitten. Ah, schitterend.
Asymmetrisch ook hè, dat is ook apart.
Ja.
Ja.
Ja, en ook natuurlijk de raket waar de Falcon 9 van SpaceX dan weer naar vernoemd is. Heb jij ook een favoriet ruimteschip, Marijn?
Die had ik niet echt, maar door dat interview met Kuipers ben ik toch wel best wel veel respect gaan krijgen voor die Soyuz. Dat ding dat is dus al in 1966, hè, dat vertelde die net ook, ontworpen. Hè, ooit om en zelfs daarvoor al voorgangers om dus atoombommen op Amerika te kunnen schieten. Ja, en het wordt dus nog steeds gebruikt. En iedere keer wel geüpgrade. Maar die oude systemen, die zitten er ook nog steeds in. Dus je kan altijd weer terugvallen op het systeem wat daarvoor erin zat. Dus het is ontzettend veilig en een ontzettende bewezen technologie. En het is gewoon heel rauw. Ook, hè, je valt gewoon op aarde terug. Je hebt een paar parachutes. Ja, je hebt een paar parachutes en je hoopt dat die open gaan. En dan rem je net genoeg af, zodat je niet doodgaat als je tegen de aarde smakt weer. Ja, ja, ik vind het wel mooi. Het is wel een mooi praktisch systeem.
Want in jouw video over de Crew Dragon zit ook een fragment van dat zo'n capsule dan crasht op de aarde bij terugkomst.
Ja.
Dat ik echt dacht van, hebben ze dat overleefd, joh?
Ja, bizar toch?
Ja, dat is echt bizar. Dat zou je echt even moeten kijken. Ja. Ik zou voor geen goud instappen. Ja, ik heb niet echt een favoriet. Ik ben ook niet zo van de science fiction als Erwin en Floris. In ieder geval niet de space science fiction. Het zijn natuurlijk verschillende soorten. Maar ja, als ik terugdenk aan de ruimtevaartgeschiedenis, dan denk ik altijd aan de Vostok 1. En Sovjet cosmonaut Yuri Gagarin. De eerste mens in de ruimte. Ja, dat is... Ja. Ik vind het ook vooral een mooi woord trouwens, cosmonaut. Mag ik dat toch nog een keer zeggen?
Ja, tuurlijk.
En het is de enige reden waarom wij spreken over astronauten is gewoon dat de Russen dat prachtige woord cosmonaut hadden bedacht. Die waren de eerste, natuurlijk. En daarom moest Amerika natuurlijk met een ander woord komen.
Ja, dus bonus ook weer voor de luisteraar. Ja, dat is een bonusvraag voor de luisteraar.
Oh, oké, okay, ja.
Hoe heet een Chinese astronaut?
Stuur je antwoord maar gewoon in. Stuur we ook gewoon een t-shirt ertoe, toch? Ja, hoppatee. Ja.
Podcast@bright.nl. Maar, weet je, nu moeten we afwachten of de lancering komende zaterdag door zal gaan. Of het weer dan goed genoeg is. Als we iets verder kijken, wat staat de komende jaren op de planning?
Nou, kort gezegd, best wel coole dingen eigenlijk. De Mars en de maan. Musk wil graag naar Mars, liefst al in 2024. Ik ben benieuwd of hij dat gaat halen. En dan wil de ESA samen met de Amerikanen, of de ESA wil zelfs de Amerikanen naar de maan gaan brengen. En dat moet ook in 2024 gaan gebeuren. Dus 2024 wordt wel een jaar om in de gaten te gaan houden. Maar daarvoor al, dus over 2 jaar, wil SpaceX al zijn Mars ruimteschip gaan testen. De Starship is dat, als ik het goed zeg. En de ESA die gaat ook nog helpen met het Amerikaanse maanprogramma Artemis. Dus dat gaat ook nog gebeuren. En dan gaat Orion, die gaat ook nog in 2022 of 2023 om de maan heen vliegen. Dus het wordt de komende 4 jaar wordt het ontzettend druk rondom de aarde met allemaal ruimteschepen die op verschillende missies gaan.
Maar het wordt wel weer tijd dat we in ieder geval weer terug naar de maan gaan. Dat, ja, dat mag wel weer eens sinds 1972.
Ja, daar is ook wat te halen, toch?
Ik begreep van wel, ja. Ik begreep dat daar allerlei stofjes zitten die voor mijnbouw interessant zijn. En de Chinezen willen daar naartoe. Iedereen wil daar dan spullen gaan halen. Ik ben benieuwd of ze dat dan vervolgens... of daar de aarde ook weer wat aan heeft. Hè? Want dat is natuurlijk altijd uiteindelijk toch het doel dat wij op ons eigen ruimteschip door het heelal zweven, toch? Volgens mij is dat een... parafraseer ik daar maar een beetje Wubbel Okkels, of niet? Ja, maar alles wat we doen in de ruimte moet ook voor de aarde natuurlijk wat opleveren.
Ja.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de afgelopen 3 weken. Ja, het is een geluid uit een game. Zoveel was de vorige week al duidelijk. Mensen dachten aan Call of Duty, aan Half-Life, maar... We hoorden eigenlijk het Blade Knife, het bekende polsmes uit de Assassin's Creed games. En dit specifieke geluid kwam uit de trailer voor de nieuwste Assassin's Creed Valhalla. Die draait om vikingen. En na een paar hints wist dat onder meer Matthias Nagel, die onze podcast normaal gesproken graag luistert op de fiets naar school. Gefeliciteerd Matthias, dat ABC Bright t-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie! Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. De Amerikaanse president Trump is woedend op Twitter. Voor het eerst staat er namelijk een waarschuwingslabel onder 2 tweets van de Amerikaanse president. Want wat er in die tweet staat is volgens Twitter niet helemaal waar. Trump voelt zich beperkt in zijn vrijheid van meningsuitingen en vindt dat Twitter zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeit. De tweets gingen namelijk over stembiljetten. En Trump is nu zo boos dat hij de Amerikaanse wet zou willen aanpassen, zodat rechters niet en niet sociale media zelf voortaan bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden op sociale media.
Ja, ik hoor je toch een Erdogannetje komen, jongens.
Ja, wat een randebiel.
Ja.
Ja, en het is...
Ja. Nou, ja, je mag wel kritisch zijn op Twitter, vind ik. Weet je wel, dat je bepaalde mensen wel factcheckt en anderen niet. Want dat heb ik dan ook wel gelezen. Dat hij dan vindt dat hij gefactcheckt wordt, maar andere politieke leiders worden niet gefactcheckt door Twitter. Dat vindt hij dan oneerlijk. En daar kan ik me nog zoiets bij voorstellen. Dat je een soort van leving, hoe noemen we dat? Een gelijk speelveld wil hebben.
Ja.
Maar dat je gelijk roept dat je de wet wil gaan aanpassen en zo, dat heeft echt dictatoriale trekjes, krijgt dit nog wel.
Ja, en de grap is ook natuurlijk, dat las ik wel dan, want mensen zeiden het is heel terecht dat dit wordt nu aangestipt, eindelijk, want hij zegt wel vaker dingen die echt gewoon feitelijk niet onjuist zijn, of niet, ja, feitelijk niet juist zijn. Maar nu krijg je inderdaad wel het hellend vlak van, oké, de dingen waar dan straks weer geen waarschuwing bij staan, die kloppen dan wel 100%? Of ja, dat, weet je, wat moet je dan als gebruiker nu weer vanuit gaan?
Volgens mij kun je bij Trump, Peter, kun je dat gewoon default er gewoon vast gaan plakken.
Bijna wel.
Nee, want bedoel, je zegt alsof dat een uitzondering is. Nou, het is eerder een uitzondering, ja, dat die feitelijke informatie geeft.
Nee, maar dat is het ook natuurlijk. Maar ja, weet je, wanneer komt het label er dan bij? Dat is dan een beetje de vraag.
Ja, maar die platforms willen juist nepnieuws verspreiden. Maakt niet uit waar het over, even afgezien van uitspraken van Trump. Ze zijn natuurlijk de laatste jaren heel erg bezig geweest met het weghalen van dingen die gewoon echt beter niet online kunnen staan. Maar die moeten dan straks online blijven staan. Ja, dat is niet handig. Dat betreft ook niet handig dat al die platforms Amerikaanse bedrijven zijn. Op dit moment.
Nee, en wat Trump nu weer zegt, Trump vindt het dan vooral oneerlijk. Want Trump zegt al die techbedrijven die zijn links. Die komen uit Silicon Valley. Dat is iedereen links, dus hij zegt ik ben rechts en daarom word ik gepakt.
Ja, er zijn ook al Trump's rechtszaak over gevoerd, hè, over die bias die er zou zijn. Maar die zijn tot nu toe altijd verloren door de mensen die ze aanspannen tegen die bedrijven.
Precies. Wat dat betreft, van de andere kant.
Ja.
Nou ja, weet je, Facebook bijvoorbeeld zegt wij willen ook helemaal niet zelf de politie zijn op ons platform. Want het zijn beslissingen die wij niet willen maken als bedrijf. Dus Facebook is dan eigenlijk wel weer voor een soort van wetswijziging. Wat positief klinkt misschien, maar als het dan puntje bepaaltje komt, dan wil Facebook wel liever zelf bepalen wat er in die wet staat.
Ja, want dat is ook weer, god, dat is ook weer typisch Facebook, hè, dit. Ja, gewoon niet, we willen zelf onze vingers niet vuil maken, maar je mag ons ook niet beknotten. Nee, ja. Godsamme.
Ja, wat wil je dan?
Misschien kunnen die twee een deeltje sluiten, Facebook en Trump.
Signify, maker van de Philips Hue-lampen, werkt aan een nieuw lichtsnoer dat kan worden doorgeknipt en dan weer aan elkaar kan worden gemaakt. De oude Lightstrip lichtsnoeren kon je ook al korter knippen, maar dan had je een stukje over, wat je moest weggooien. En bij de nieuwe versie kun je die stukjes weer aan een ander lichtsnoer koppelen, met een adaptertje. Is één grote beperking, doorknippen kan niet zomaar overal, maar alleen elke 33 centimeter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Hue Lightstrip Plus verschijnt. Vermoedelijk zal die net als het huidige model rond de €80 kosten.
Ja, leuk.
Blijft inderdaad een beetje gek, hè, als je zegt een lichtsnoer dat je kan doorknippen. Ja. Elk snoer kun je doorknippen en elektriciteitsdraad. En kun je daarna weer aan elkaar maken. Maar goed, nee, we hebben het natuurlijk hier over Hue lightstrips. En dat klopt inderdaad. Ik heb hier zelf ook van die lightstrips. Ik heb zelfs de outdoor lightstrips. En meer daarover binnenkort in een video op ons YouTube kanaal. Maar dat was wel een soort zonde, want het is niet goedkoop. En als jouw kastje maar 2 meter is, of 1,50 meter, en je hebt 2 meter snoer, ja, gooi je toch eigenlijk een kwart van je bedrag weg. Ja.
Schönt.
Nou. De iPhone 11 was in het eerste kwartaal van dit jaar de meest verscheepte smartphone ter wereld. In het eerste kwartaal van het jaar werden 19,5 miljoen exemplaren van de iPhone 11 verscheept, zegt marktonderzoeker Omdia. In het eerste kwartaal van 2019 stond de iPhone XR op de eerste plaats, toen met 13,6 miljoen verscheepte exemplaren. Dat is een flink meer. De iPhone 11 is dus flink populairder dan die XR. Sowieso doet Apple het goed. In de top 10 staan nu 4 iPhones. Verder staan er 2 telefoons van Xiaomi in en 4 van Samsung. En vooral de goedkopere Galaxy A51 scoort goed. Die werd in het eerste kwartaal 6,8 miljoen keer verscheept. Goed voor een tweede plaats.
Zo. Welke van Xiaomi zijn dat eigenlijk dan?
De Redmi toestellen.
De budget dingen van Redmi. En hoe doet waar stond ook weer de S20?
Ja, de S20 stond nu op plaats 9. En dan denk je, nou, is ook niet veel. Maar de S20 was maar echt eind maart pas te koop. Dus voor het eerste kwartaal is dat nog steeds best wel netjes eigenlijk.
Ja, precies. Oké. En dat was geloof ik de S20 Plus, hè?
Ja, het was de S20 Plus met 5G. Ja.
Ja, de S20 Plus heeft altijd 5G. Ja, oké.
Okay. Ja, precies.
Check. Ja, dus wel op, ja, ik vond het Xiaomi best wel opvallend hoor. Want die bezetten geloof ik plek 3 en 4. Met die, ja, zo te zien al. Met die Redmi toestellen. Ja, dat is echt veel. Dat is echt
opvallend. Maar dat is vooral India toch? En China waar zij heel groot zijn.
Ja, maar toch wel grappig om te zien dat die wereldwijde markt nu zo zit. Weet je, ik bedoel, als je gewoon puur naar de top 10 kijkt, zijn er maar 3 relevante spelers op het moment.
Nou, er was eerder ook wat discussie, hè? Of Xiaomi nou wereldwijd speler nummer 3 is of 4. Het ene bureau zei van wel, het andere zei nee, Huawei is nog steeds nummer 3. Nou, dit lijstje wijst er toch wel op dat stuivertje wisselen wel plaats heeft gevonden of aan het plaatsvinden is. Ja,
ja. Ja. Ja, want wij zien je gewoon helemaal niet terug. En al die andere merken hebben ook echt een probleem.
En Apple is zich ook echt aan het herpakken wat dat betreft. Want vorig jaar in die top 10 stonden de nieuwe dure iPhones stonden er helemaal niet in. Dus die 10S en die 10S Max van vorig jaar, die stonden niet in die top 10.
Ah, en nu staat de op 6.
Ja, nu staan ze allemaal erin. De 11 Pro staat erin. De 11 Pro Max staat erin. De 10R van vorig jaar staat daar ook nog in. En dan komt naar verwachting die SE er natuurlijk ook nog bij. Dus wat dat betreft zit Apple op een of andere manier toch weer in de licht.
Wauw. Dat is toch knap. Ik had gisteren een gesprek met Bill Simple. Om te vragen van wat geven mensen eigenlijk uit aan een telefoontje. En ze geven gemiddeld in hun winkel €388 uit aan een telefoontje. Dus moet je nagaan dat dan die hele dure toestellen toch nog zo hoog eindigen.
Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Beginnen we met Marijn.
Ja, ik heb een podcast die bestaat al een aantal jaar, maar die heet Onbehaarde Apen. Dat zijn wij natuurlijk, mensen. De meeste mensen zijn onbehaard. Ik heb behoorlijk wat haar nog trouwens op mijn lichaam.
Maar hij niet inderdaad.
Ja, precies. We gaan over NRC. Dat is van NRC is dat podcast en die gaat over wetenschap. De Vikingen, heel erg toepasselijk nu met Assassin's Creed bijvoorbeeld. Daar hebben ze net een aflevering over gemaakt. Er bestaat natuurlijk een hoop mythes over de Vikingen, een hoop verhalen over de Vikingen. Maar wat is er nou van waar en wat niet? Maar ze hebben ook afleveringen over de sprinkhanenplaag. En waarom is traangas zo populair in gebruik? En waar komt de maan vandaan? Het zijn gewoon afleveringen die je op willekeurige tijdstippen kan luisteren. Zijn ook niet allemaal super actueel. Dus ik vind het altijd heerlijk om in mijn bed even dat laatste half uurtje voordat ik in slaap val even die podcast te luisteren en toch zo even wat aan brain training te doen.
Dol op feitjes.
Yes.
Mijn tip is een mooie inhaker, want vanaf vrijdag is op Netflix de serie Space Force te zien. Het is een nieuwe comedy serie van de maker van The Office US en Parks and Recreation. En de andere maker is Steve Carell. Die vertolkt over de hoofdrol van generaal die de Space Force moet opzetten. Een nieuwe tak van Amerikaanse defensie in de ruimte.
Ik ben zo benieuwd.
Ja, die trailers die zagen er heel erg goed uit, hè? Moet volgens mij
Ik zit in seizoen 7 van The Office. Ik ben weer allemaal aan het herkijken. Dus ik zit helemaal in de Steve Carell mode op dit moment. Dus kom maar door.
Gaan we door naar Erwin.
Ja, ik heb er ook eentje op Netflix. Snowpiercer. Nu ken je die misschien als film. Die komt uit 2013 van Bong Joon-ho. Inmiddels, mijn household name niet, maar wel wereldberoemd geworden met zijn recente film Parasite. Die film van hem die is uit 2013. Het gaat over een wereld die in een soort nieuwe ijstijd leeft. En de enige mensen die het hebben overleefd, die zitten in een speciaal gebouwde trein. En die rijdt nog steeds zijn rondjes over de aarde. Daar zit een soort de maatschappij in samengevat, in die trein. Met helemaal vooraan de wereldleider en dan de elite. En achterin zit het gepeupel dat het ook moet doen met een soort gaar keukenvoedsel. En die komen natuurlijk in opstand en daar gaat dan die film over. Een film met onder andere Chris Evans en Tilda Swinton in een hele mooie rol met een mooie griem en make-up. Maar goed, dat is nu tot een serie gemaakt. Met onder andere even mijn favoriete actrices Jennifer Connelly. Hij is al begonnen. Ik ben zelf nog niet begonnen, maar ik ben erg benieuwd. Ik kijk er naar uit. En sowieso denk ik wel een aanrader. Ja.
Ja, elke week een nieuwe aflevering. Je hebt er nu twee. Ik heb er nu twee gezien inderdaad. En dan moet je elke week... Ik vind het wel lekker eigenlijk. Elke week even verheugen op zo'n... Ik vind het altijd wel leuk als ze dat doen.
Ja, het is... Netflix heeft dat natuurlijk een beetje uitgevonden. En daarmee is ook dat binge ontstaan. Dat gewoon een serie een heel seizoen in één keer erop werd neergezet. Maar ja, het begint weer wat terrein te veroveren. Gewoon de wekelijkse release. En dat heeft er ook inderdaad wel zo zijn charmes.
Gaan we nog naar de tip van Tony.
Ja, ik heb een podcast. Dat is Reset, gemaakt door de tech-site Recode. En ik luister niet superveel podcasts, maar deze, ja, die luister ik toch best wel vaak. Ze hebben onderwerpen over technologie en wetenschap. En bijvoorbeeld de aflevering over wat er nu gebeurt. Als er een vaccin is voor het coronavirus, is ook wel interessant. Het wordt gewoon goed uitgelegd binnen een half uur door wetenschapsreporters. Het gaat gewoon veel langer duren voordat er een vaccin is. Als het er is, die fabriek staat er ook niet, bam, hè? Een veilige fabriek om dat te produceren. Ja, dit gaat echt zo lang duren. En dat mag ook wel eens een keer gewoon horen op de eerlijke manier, zeg maar. Er wordt heel veel geroepen natuurlijk en beloofd. Maar ja, dat zijn geen realistische voorspellingen. Dus het is een podcast die vaak dingen nog even weer in perspectief zet. Maar ja, om de paar dagen krijg je een aflevering. Ze hadden ook een mooie aflevering over hoe Elon Musk de strijd aanging met de lokale autoriteiten om die Tesla-fabriek eerder open te krijgen. Hè? Want Elon Musk was totaal niet eens met alle maatregelen rond corona. Nou, dan krijg je echt een soort van inside story. Dus het is ook elke keer weer een andere opzet. Dus dat weet je echt elke keer te verrassen. Reset, ja, die kan je vinden op alle platforms.
Nou, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@byte.nl. Zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week.
Bye.
You.
Doei.